De Tech Insider podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in tech M&A en PSO Hub, de all-in-one premium project management tool. Dit is Tech Insider. Alles over Nederlandse tech en techbedrijven. Hier is je host, serial tech entrepreneur Martijn van der Hoeden.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Tech Insider. Je hebt je bedrijf verkocht, de exit is achter de rug, geld op de bank. Hoe ga je daarop voorbereiden? Daar gaan we het over hebben en dat doen we samen met Van Lanschot en Kempen, Bart Vreun, structureringsspecialist bij Van Lanschot, en senior beleggingsspecialist Maarten Lof.
Tech Insider Topic.
Ja, en dit is waar jullie hiervoor zijn gekomen natuurlijk. Het thema van de maand. Bedrijf verkocht en nu is eigenlijk het kopje met vraagteken. Ja, ik heb het zelf als ondernemer ook meegemaakt. Dus op een gegeven moment staat er dan opeens geld op de bank, terwijl het vroeger altijd op je zakelijke rekening stond. Dan komt het in je holding terecht. Bij de meeste ondernemers veel meer geld dan dat ze vroeger op hun eigen bankrekening hadden staan. Dus dat is ook al een soort van aparte beleving, zou ik bijna zeggen. Maar
was toch wel een fotootje van je bankafschrift waard, denk ik, Martijn.
Want als je weer gaat investeren en gaat ondernemen, dan gaat het weer snel naar beneden natuurlijk.
Dat is niet de bedoeling.
Nee, dat is niet de bedoeling. Maar dan zit het weer in andere dingen. Maar dat is inderdaad ook de vraag. Wat past bij je? Wat moet je nou doen? Waar begin je? Ik weet wel dat veel ondernemers de banken allemaal gaan bellen opeens. Hè? Waar je vroeger nooit een bank aan de lijn kreeg, ben je dan opeens interessant. Hè? Dat, ja. Het zijn ook wel die pingetjes waar jij op doelde, denk ik, die je dan krijgt, hè?
Zeker. Ja, kijk, voor de grootbank is het natuurlijk automatisch op het moment dat je een rekening bij een grootbank hebt en je hebt daar bij wijze van spreken 1.000 euro op staan en er komt ineens een groot bedrag binnen, dan gaat er automatisch natuurlijk gaan er diverse deuren open. Wij zullen het toch wat meer nodig hebben van mond-tot-mond reclame of juist involved bij de deal. Omdat wij hebben natuurlijk geen retailbank. Dus wij moeten het wat meer hebben van de grotere vermogens op het moment dat ze daadwerkelijk bekend zijn.
Ja, precies.
Of maar, in het traject daar naartoe natuurlijk alvast involved zijn, zodat we weten dat er een bepaalde deal gaat landen.
Ons ultieme doel is natuurlijk dat die bankrekening al lang bestaat op het moment dat het bedrag eraan komt. Maar ja,
bij Van Lanschot Kempen bedoel je?
Ja, zeker.
Maar zijn jullie echt een bank voor ondernemers dan?
Absoluut. Kijk, de truc voor ons is natuurlijk om al aangehaakt te zijn op het moment dat iemand voornemens is of al denkt over bedrijfsoverdracht. Zodat we daar nog kunnen begeleiden.
Ja.
Maar als dat niet zo is, nou ja, dan stappen we graag later in. En dan laten we graag in een heel kort tijdsbestek zien wat we voor deze mensen kunnen betekenen.
Maar wat moet je nou sowieso niet doen? Wat zijn de don'ts? Dus daar is mee te beginnen. Je hebt opeens 10 miljoen op je bankrekening, wat voor bedrag het ook is. En dan?
Nou, ik denk dat je jezelf de rust moet gunnen om even het stof te laten dalen. En niet als een gek die hele grote auto's te gaan kopen en die enorme investeringen te doen. Ik denk dat je daar jezelf even de tijd voor moet gunnen.
Ja.
Maar goed, soms zijn de bedragen zo groot dat het allemaal niet uitmaakt. Dus, maar goed, dat is denk ik een don't. Hè? Gewoon ga eens gesprek aan met een aantal mensen die daar ervaring mee hebben. Het kan ook iemand zijn die ook zijn bedrijf heeft verkocht. En dat zou dus bijvoorbeeld via ons netwerk kunnen. Om eens te spreken over hoe heb jij dat gedaan? Wat zijn jouw ervaringen? Wat heb je als eerste gedaan? Hoeveel tijd heb je jezelf gegund om het stof te laten dalen?
Ja, en dan? Hoe ga je dan te werk?
Nou,
Want geld op de bankrekening kost geld, hè? Uiteindelijk gaat het steeds omlaag.
Zeker.
En als je niks doet, bedoel ik. Ja. Het geld wordt steeds minder waard uiteindelijk.
Dat is
dus
juist.
Als je niks doet, blijf je vermogen in principe niet in stand.
Maar ik denk dat er één belangrijk punt is, en daarvoor zit Bart vaak aan tafel. Hè. Fiscaliteit speelt natuurlijk ook een rol.
Zeker. Hè.
In hoeverre wil je de volgende generatie meenemen in het nieuwe vermogen? Welke doelen zijn er? Hè. En om dat goed in kaart te brengen, daar heb je eigenlijk een vermogenstructureerder voor nodig, of een fiscalist. We hebben kandidaat notarissen in dienst die gewoon kijken van oké, het bedrag is binnen. Wat voor belasting moet daar nog over betaald gaan worden? Of is dat al betaald? Is het privévermogen? Is het BV-vermogen? Is dat ook een juiste verhouding?
Maar als we even uitgaan van heel veel van mijn luisteraars, hè, want die ken ik wel zo langzamerhand een beetje. Die hebben een mooi techbedrijf, die verkopen dat. Die krijgen op een gegeven moment een vermogen in een holding.
Ja.
Het staat dus in een, dat is dus, zit dus een vrijstelling op. Daar betaal je in ieder geval geen belasting over. Dus er staat dan opeens een bedrag in die holding. Laten we even ervan uitgaan dat je denkt, ik vind het ook wel aardig om aan, aan mijn kinderen wat na te laten. Bij wijze van spreken. Maar dat soort vraagstukken, hoe gaan jullie daarmee om?
Nou, kijk, ik benader dat vanuit vermogensstructurering. Dus ik breng eerst de situatie heel goed in kaart. En wat doe ik dan? Ik kijk naar de structuur van het gezin. Hè, dus wat zijn de leeftijden? Wat is het huwelijksgoederenregime? Zijn er testamenten bijvoorbeeld? Wat zou het effect zijn als die ondernemer onverhoopt gisteren was overleden? Ja. Nou, dat is eigenlijk een eerste stap. Vervolgens kijk ik, nou, dat vermogen zit in de BV. Nou, realiseer je dat een BV balansdeponeringsplicht heeft. Dus dat vermogen is zichtbaar voor derden. Er zal best een nieuwsgierige buurman zijn die daarin geïnteresseerd is. Dus zijn er nog mogelijkheden om te voorkomen dat dat vermogen, ja, de zichtbaarheid daarvan aan de derde kan worden onthouden. Dus dat is een laten we zeggen, een structuurkwestie.
Ja, ja.
Nou, vervolgens ga je kijken van wat heb je op langere termijn voor plannen met dat vermogen. Hè? Dus je maakt een soort indeling, een soort assetallocatie van hoe wil ik dat allokeren. Wil ik wellicht, zijn veel geslaagde ondernemers, hebben een onderneming verkocht. En die willen eigenlijk, nou, die zijn nog jong, die willen doorinvesteren. Die zien het best wel zitten om met een deel van hun vermogen nog een gokje te wagen. Of juist heel gericht een nieuwe activiteit te ontplooien. Nou, moet je daar misschien een nieuwe structuur voor opzetten, waarin je ook je kinderen kunt betrekken. Dus dan betrek ik ook tegelijkertijd het woord estate planning in de situatie. Hè? Hoe kan ik mijn kinderen betrekken in de overdracht van mijn vermogen aan die kinderen?
Dus die worden bijvoorbeeld aandeelhouder in de nieuwco en juist, je leent geld aan die nieuwco, ja, om die start-up te financieren.
Precies.
En als dat weer gaat renderen, hebben die kinderen weer op een hele fijne manier eigenlijk equity opgebouwd, zonder dat ze zich ergens hoefden in te kopen.
Ja, dat zou een hele goede mogelijkheid zijn. Dus we propageren sowieso veel vermogensoverdracht naar de kinderen, maar wel met een juiste dosering en ook met behoud van
en niet meteen met advies van je moet naar België verhuizen en daar 10 jaar blijven zitten, want dan heb je geen erfbelasting.
Nou, dat is een heel erg persoonlijke keuze. Hè? Dus sommige mensen zijn heel erg fiscaal gedreven, maar anderen, ja, zijn juist vooral blij met het geld dat ze verdiend hebben.
Of blij in Amsterdam.
Oh, blij. Ja, zeker. Ja. En waarom zou je dat niet zijn?
Ja, ja,
ja, ja, zeker. Dus,
ja, een vriendje van mij woont in België en ik zeg altijd, nou, ik heb genoeg geld om in Amsterdam te blijven wonen. Nee, dat doe ik altijd om te pesten, hoor. Ja.
Nou ja. 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 Dus, nou goed, daar zijn natuurlijk altijd mogelijkheden, maar ik denk dat dergelijke mensen dat altijd wel een beetje in hun achterhoofd hebben gehouden. Van als dan dat bedrag binnenkomt, nou, dan ligt dat misschien in het verschiet. Maar dat hadden ze misschien dan al wel iets eerder moeten bedenken.
Hè? Ja,
dan is het juist niet zo verstandig om te verkopen terwijl je nog in Nederland woont.
Dan kan je dat beter daarvoor doen, structureren, ja, en dan de exit
Dus dat
doen.
Is in feite mijn tip. Van, kijk, als je...
Dat is een hele goede tip, denk ik. Ik denk niet dat veel ondernemers in de daily, dagelijks praktijk en de druk van de dag er überhaupt over nadenken.
Nee. Nou ja, soms komt een overnamebod ook onverwacht.
Ja.
En denk je van, nou, ik moet er zo hard voor werken. Ik verleg mijn interesses.
Maar ik denk, als je dat bij wijze van spreken in de fase doet, dat je al de non-binding offers op de tafel hebt, en dan ga je fiscaal helemaal los, zeg maar, dat fiscaal ook niet echt wordt geaccepteerd.
Nee, zeker niet.
Dus dat moet inderdaad gewoon een paar jaar van tevoren, bij wijze van spreken. Als je denkt, over 3 jaar wil ik mijn tent misschien verkopen, laat ik nu al dat op die wijze structureren.
Absoluut, ja. En met name ook als je nou zoiets als anonimisering van je vermogen een heel belangrijk onderwerp vindt, dan moet je dat ook al aanpakken tijdens de periode dat je dat bedrijf nog hebt. Daar zou je dan in die fase al op kunnen anticiperen. En niet pas later, dan is het veel lastiger.
Ja, ja, want dan staat het er al en dan is het al onzichtbaar en transparanter.
Ja,
ja, ja, ja, ja. En wat ik toch nog even wilde melden, we hebben natuurlijk weer een mooie vriend van de show, ook deze uitzending weer, advocatenkantoor Rutgers & Porsche, voor al jullie M&A-vragen op het gebied van legal. En kijk even op mijn website.
Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl.
Kom ik denk ik meer bij jou weer terecht. Hoe laat je dat vermogen nou op een goede manier, een veilige manier, toch een beetje renderen?
Nou ja, het juist in kaart brengen van, denk ik, dat hele vermogen en welke potjes er eigenlijk her en der al zijn. Dat noemen we eigenlijk het compartimenteren van vermogen. Je hebt bijvoorbeeld de woning, je hebt misschien nog een deelneming. Misschien zit je nog voor een groot percentage in het bedrijf en dan loop je daar toch een soort van marktrisico. En ben je juist bereid om in het overige geld wat je aan de kant hebt gezet, dat je denkt van, nou ja, daar zal ik een lager risico mee willen lopen. Hè? Dus dan komt er eigenlijk het bepalen van welke looptijden hebben de onderdelen van dat vermogen. En daar ga je invulling van op zoeken. En dat kan zijn dat je tegenwoordig weer naar obligaties of depositos kan kijken.
Ja, dat is heel risico minder, mijnend.
Dus dat kan natuurlijk...
En wat is de rente waar we daar nu aan moeten denken? Wat is het rendement?
Nou, kijk, ik denk dat op het moment dat je naar obligaties kijkt, dan zit je op een beetje bedrijfsobligaties in euro genomineerd. Hè? Want het hangt er natuurlijk ook weer vanaf. Heb je het in dollars ontvangen? Kan je dat dollarrisico blijven lopen? Dan krijg je daar een hogere rentevergoeding op dit moment. De Amerikaanse staatsrente staat op dit moment op 5,5%.
Ja.
En hier is dat rond de 4%. Dus daar zit een stukje tussen. En dat is eigenlijk de rente waar je rekening mee kan houden. En hoe meer risico je daaraan toevoegt, door bijvoorbeeld bedrijfsrisico of misschien achtergesteld risico, kan je eigenlijk dat rendement natuurlijk een stukje gaan opschroeven. We zitten nog steeds wel in een rare omgeving waarbij we eigenlijk zien dat de korte termijn rente wat hoger ligt dan de lange termijn rente.
Wacht even hoor, de korte termijn rente ligt hoger dan de lange termijn rente. Is dat nou eerlijk zo?
Ja, dus als je kijkt nu naar de Amerikaanse staatsrente, de Federal Reserve heeft invloed op de korte termijn rente. Dat is eigenlijk het rempedaal wat ze op dit moment indrukken om de economische activiteit wat af te remmen. Nou, die staat op 5,5%. Maar op het moment dat je voor 10 jaar je geld parkeert, eigenlijk neem je dan een looptijd met veel risico onderliggend. Ja. Krijg je daar geen 5% voor. Dus je ziet dus dat de lange termijn rente op dit moment onder de korte termijn rente ligt.
Dat is niet heel veel gebeurd toch in het verleden?
Nee, en het was tot een half jaar geleden was het zelfs nog ietsjes heftiger. Hè? Dus lag de lange termijn rente nog een heel stuk onder die korte termijn rente. Dat had te maken met het feit dat je nu op die rem aan het trappen bent om die economische motor zeg maar af te remmen.
Ja.
Maar dat de markt ervan uitging dat er toch wel weer wat stimulering nodig zou moeten zijn om uiteindelijk niet uit de bocht te vliegen.
Okay, ja, ja.
En daardoor werden er een aantal renteverlagingen ingeprijsd in de aankomende jaren. En nu zien we eigenlijk dat de economische motor het eigenlijk nog wel redelijk goed houdt. En doordat het redelijk goed blijft lopen, zie je dus dat die renteverlagingen niet nodig zijn. Dus die zijn er in de loop der tijd wat uitgelopen. En nu komen we in een normaler renteklimaat, waarbij je eigenlijk ziet dat de rente, de lange termijn rente, ongeveer overeenkomt met de korte termijn rente.
Okay. En beleggen in aandelen, dat heeft per definitie een veel hoger risicoprofiel, neem ik aan. Dan,
precies.
Zou ik dat in ieder geval wel zien. Daar moet je ook wel een type voor zijn om dat te willen doen. Hè? Of zeg je van, hoe past je dat profiel? Voel je dat aan wat bij je klanten zeg maar past?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk, we kunnen tooling kunnen we gewoon laten zien wat doet dat over een langer termijn. Hè? Welk gedeelte van het vermogen kan je echt een tijd missen? En dat kan je natuurlijk ook wat tegen een hoger risico neerzetten.
Ja.
We weten dat op dit moment, nou, zoals we net zeiden, Europese staatsobligaties leveren 4% op. Nou, langer termijn aandelenbeleggingen mag je toch van verwachten dat dat in ieder geval tussen de 6 en de 8% oplevert. Vaak ook wat beter corrigeren voor inflatie en rentebewegingen.
Ja.
Dus je zal wel
lekker blijven zitten en geen gekke dingen doen tussentijds.
Nee, je moet het geld echt niet nodig hebben. En je moet ook niet inderdaad in die periode van pijn in je buik, dat je echt denkt van nou ja, nu gaat het echt helemaal mis. Dat zijn vaak de momenten dat je juist moet gaan kopen. Hè? Warren Buffett zegt niet voor niks, wanneer het bloed door de straten loopt, dan moet je eigenlijk toeslaan.
En ja.
Op het moment dat er complete euforie is, dat
ben je
is
al te laat.
Ja, is vaak de contra-indicator.
Dat zijn de theoretische verhalen die iedereen begrijpt. Hè? Maar als het echt gebeurt, hè? Dat hebben we ook met COVID gezien. Hè?
Ja.
Toen het allemaal een enorme klap kreeg, hebben we natuurlijk ook wel belletjes gehad in 2020. Hè?
Ja, het ging binnen 3 weken ging er 35% van de beurs af.
Ja.
Dat zijn de periodes.
Toen dat, ze bij slimme mensen hebben toen veel gekocht.
Nou ja, kijk, ja. Ook. Hè, dus de doorgewinterde belegger die bleef rustig en kon heel makkelijk door die periode heen. Maar dan merk je dat je als beleggingsadviseur wat meer op de emotionele kant zit om die relatie inderdaad, hè, de kikkers in de kruiwagen te houden. Om geen vervelende beslissingen, namelijk het verlies, te gaan nemen. Want ja, dan weet je in ieder geval dat dat gedeelte van het vermogen niet die herstelkracht kan laten zien. En wat we de afgelopen tijd hebben gezien is dat na COVID, na die 35% daling, er binnen 2-3 maanden weer een hogere koers stond dan voor de daling. Dus ja, het kan vrij snel gaan bij deze renteomgeving.
Dat zagen we in tech ook enorme dip. En dan opeens was het... En dat kwam inderdaad hoger uit dan voor, voor COVID.
Ja. Maar wat aardig is om misschien aan te vullen. Maarten die had het al over compartimentering van het vermogen.
Ja.
Opdelen in delen van het vermogen. Waarvan wij dan ook bepaalde tooling gebruiken. We noemen dat vermogenshorizon. Dat is een tooling op basis waarvan we van scenario-analyse op basis van 1000 economische scenario's kijken naar de ontwikkeling van het vermogen.
Ja.
En dat daarbij, dat kan dus voor de relatie behulpzaam zijn om vast te stellen welk profiel het beste bij hem past. Maar ook hoe dat vermogen zich zou kunnen ontwikkelen. Dus we geven bijvoorbeeld ook weer van wat er in het eerste jaar, dat korte termijn risico van een portefeuille, wat er dan zou kunnen gebeuren. En wat er ook op langere termijn met die portefeuille zou kunnen gebeuren. En zo zou je dus een deel van je portefeuille zo kunnen vaststellen, waarvan je zegt van dat vormt eigenlijk de basis voor mijn beleggingsportefeuille, waarvan ik eigenlijk mijn hele leven zou moeten kunnen leven.
Ja.
Hè? Dus zeg maar, mijn
netto. Ligt wel aan je levensstandaard, hè? Hoe hoog dat
absoluut
bedrag is. Hè?
Ja, en dat is juist het moeilijke. Ja. Dat is moeilijk om daar een inschatting van te maken. Want het kan wel eens flink stijgen. Maar goed, ook daar kun je mee rekenen.
Het kan ook heel confronterend zijn. Hè? We hebben ondernemers die hun toko hebben verkocht. En waarvan je dan op dat moment ziet, die denken, wij zijn financieel onafhankelijk.
Ja.
En dat je laat zien wat de belasting invloed op dat vermogen. En natuurlijk inderdaad misschien wel een
levensstijl,
doet met dat vermogen. En waarbij je kan laten zien van als je dit nu blijft doorzetten zonder dat je dat belegt of dat je daar een bestemming voor vindt, dan is de pot binnen 10, 15 jaar op. En wat dan?
Ja.
Dus het is ook...
Mag je weer solliciteren? Hè?
Ja, precies.
Ja. Maar je zult begrijpen dat in de tijden dat de inflatie zo hoog was, dat er best wel relaties waren van, zou je het nog eens kunnen doorrekenen? Want met deze inflatie heb ik zelf geen rekening gehouden.
Ja, dat weet ik ook met mijn eigen adviseur bij Van Lanschot. Dat een discussie hadden over wat is dan nog het verdienvermogen? Hè, en waar ben je nog allemaal mee bezig? En in mijn eigen geval vind ik het hartstikke leuk om te ondernemen. Dus ik heb heel bewust ervoor gekozen om een deel van mijn vermogen gewoon weer te steken in een nieuwe start-up. Dat ziet men dan natuurlijk als bank, als enorme risico's. Hè? Terwijl als ondernemer denk je, dit wordt helemaal fantastisch. En dat gaat zo direct weer de SaaS Capital Index multiple op. En tegen 6 keer revenue kan een rentetje van 6% nooit op natuurlijk. Dus dat ga ik gewoon doen.
Maar
dus
je maar gewoon je boterhammen kunt blijven kopen. Dat is natuurlijk wel belangrijk.
Nee, absoluut, absoluut. Dus ik denk dat het inderdaad heel erg ook, wat je ermee doet en hoe bestendig dat vermogen is, hangt heel erg ook af van je eigen ambitie daarin natuurlijk.
Maar ik geef je helemaal gelijk. Uiteindelijk heb je op dat stuk wat je zelf investeert, heb je natuurlijk invloed.
Ja.
Dus dat is ook heel erg fijn. En denk dat menig ondernemer dat toch in het bloed heeft zitten. Maar dat is juist het belangrijke van dat opdelen van het vermogen. Hè. Daar neem je dus de risico's. Ja, waarvoor zou je dan risico's aan de andere kant gaan nemen? Hè? Wij pretenderen ook niet, haal alles naar Van Lanschot en doe alles bij Van Lanschot. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn.
Ja, dat vinden jullie natuurlijk mooi. Ja.
Maar op het moment dat ABN AMRO of een andere partij een deel van de taart heeft gekregen en daar bijvoorbeeld een obligatieportefeuille staat, dan hoeven wij niet hetzelfde te gaan doen.
Nee.
Wij kijken eigenlijk als wealth manager wat meer over de hele situatie heen. Wat doet iemand al? Dat boxje is dan al ingevuld. Dan hoeven wij dat boxje niet in te vullen. Dan gaan we kijken wat kunnen we wel completair aan het geheel toevoegen, waardoor misschien het risico iets terug wordt gebracht. Ergens wordt belegd waar iemand nog niet over heeft nagedacht.
Ja,
En ik denk een fiscale rol. Ik denk dat aan die kant een hele hoop geld wordt verdiend wat menig ondernemer onderschat.
Ja. Nee, absoluut, absoluut. En wat het nadeel ook altijd is natuurlijk met het fiscale verhaal, is dat het iedere keer weer verandert. Hè? Dus in die zin is dat ook best wel een onzekere factor waar je het net over had natuurlijk. Hè? Dat alles weer omhoog gaat of dan weer omlaag. Nou ja, ander onderwerp, excessief lenen. Ik denk dat jullie er ook genoeg belletjes over hebben gehad. Heel dat er veel, toch ergens een huisje in Frankrijk staat van 2 miljoen toevallig van de BV geleend.
Ja.
Maar dat wordt niet meer geaccepteerd, hè?
Zeker, zeker. De grens ligt bij 700.000 en eind volgend jaar ligt die bij 500.000. En dat heeft voor heel veel mensen veel impact.
Ja, ja.
En ik ben volop met relaties bezig om te kijken welke oplossing daar het beste voor is.
Ja.
En soms is de oplossing...
Huis verkopen, Frankrijk.
Ja, dat is er één, maar dat is niet altijd even makkelijk verkocht. En dat moet dan ook wel voor het einde van het jaar passeren.
Ja, want het is de balansdatum van 31-12-23.
Juist, ja. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die hun bedrijf hebben verkocht en daarna veel pandjes hebben gekocht. Die hebben geld van hun eigen BV geleend.
Tuurlijk, want dan heb je het in privé, heb je belastingvrij als je het weer verkoopt. En,
juist. En die krijgen nu eigenlijk een beetje het lid op de neus. En dat
ze worden eigenlijk aan twee kanten gepakt. Hè? Want fiscaal wordt het er niet leuker op als je iets hebt met een bepaald puntsysteem, mag je niets verhuur meer vragen.
Ja.
En als je het dan ook nog van je BV hebt geleend.
Ja.
Dan ben je helemaal aan de aap gerocheerd.
Ja, nou, die wet middenhuur die is er nog niet helemaal doorheen. Maar de jongen die is daar druk mee bezig.
Die is daar druk mee bezig, hè?
Ja. Dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant de box 3-heffing enorm verhoogd, hè, naar 36%. Dus eigenlijk effectieve heffing van 2,17%. Dat is toch best wel veel.
Ja.
En daarnaast ook nog de afschaffing van wat we noemen leegwaarderatio. Hè, dus de korting op de boswaarde. En dat leidt ertoe dat mensen die panden verhuren opeens een veel hogere belastingdruk hebben. En dat drukt natuurlijk hun contante rendement.
Ja, ja. En om iedereen wel gerust te stellen, als je van je BV iets hebt geleend voor een huis waar je in woont.
Ja, dat geldt dat probleem.
Niet, hè? Dan geldt dat niet, hè?
Als je dat hebt nu aangewend niet, voor...
Nee. Misschien als de SP straks, maar nu nog niet in ieder geval.
Nou, er zijn wel partijen die daar ook aan tornen, maar dit wordt nog wel gedoogd. Timmermans ook? Ja, volgens mij wel.
Die tornt er ook aan, geloof ik.
Nou, Timmermans zou wel de hypotheekrenteaftrek verder willen versoberen. De versobering die er nu is, eigenlijk willen versnellen. Zo zijn er wel meer partijen die dat willen.
Ja.
Maar wat je eigenlijk ziet is dat het kabinet het momentum gemist heeft. Want er was natuurlijk een tijdje dat de rente heel erg laag was.
Toen zou het kunnen, hè?
En het effectieve fiscale voordeel dat je dan hebt van hypotheekrenteaftrek is dan heel laag. Dus dan hadden ze dat kunnen afschaffen.
En nu creëert het heel veel issues, hè?
En nu zit de vermogende particulier. Die kan eigenlijk kiezen tussen stop ik mijn schuld in box 3 of trek ik mijn hypotheekrente af. Maar de mensen die niet die keuze hebben, die zijn wel een beetje gedupeerd.
En toch even over de huizenmarkt. Hoe verklaar je nou dat de huizenmarkt nog steeds eigenlijk aan het stijgen is? Zeker in de randstedelijke gebieden. Terwijl de rente eigenlijk omhoog aan het gaan is.
Ja, het is gewoon pure schaarste. Mensen willen door. Willen een huis kopen.
Ja, dat is het. Hè?
En mensen zijn eraan gewend om een groter deel van hun netto inkomen aan woonlasten te besteden.
Ja.
Mensen hebben niet veel keuze, helaas.
Ja.
Als je 1600 euro voor een woning betaalt die normaal 3 ton koopt, dan heb je het liever zelf in handen dan dat je het elke keer naar iemand anders brengt.
Het probleem is alleen dat het er niet meer zijn, hè, die huizen van 3 ton.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik denk dat in het vakgebied waar we het nu net over hebben, hè, ik denk dat het ook belangrijk is om ver vooruit te durven kijken als partij. Hè, we hebben bijvoorbeeld gezien bij de jubelton, hè, de ton die overgedragen kon worden naar de volgende generatie.
Ja, belastingvrij, even voor de ouderen of jongere luisteraars die helemaal niet weten waar het over gaat.
Belastingvrij schenken.
Een jubelton was een tijdje geleden, hoor.
Ja,
2022, 106.000 euro.
Ja, toen,
dit jaar is het nog 29.000.
Toen was het nog, oké, ik dacht dat het langer geleden was.
Nee, maar dat was dus eindig. En op het moment dat je daar bijvoorbeeld alvast op kon anticiperen door het geld alvast bij de volgende generatie neer te zetten. En als zij daar dan binnen 3 jaar gebruik van maakten. Dan kon je in ieder geval alvast mee in de volgende veranderingen in de wetgeving.
Ja.
Ja, en zo kan je dan meedenken met de relatie. Dus hoe sneller en hoe meer informatie wij van iemand krijgen, des te meer we ook kunnen kijken, ja, wat speelt er en wat voor invloed zou dat kunnen uitoefenen.
Maar het is ook een dagtaak om het allemaal bij te houden wat er verandert. In die zin is het gewoon heerlijk om mensen met expertise te hebben die daarop wijzen. Ja. En continu eigenlijk met vinger aan de pols kijken wat er allemaal aan wetgeving verandert en wat er op de beurs gebeurt en het hele plaatje.
Ja, daar zijn wij continu mee bezig. Ja. Om te kijken welke wijzigingen zijn er en welke, welke consequenties, consequenties heeft dat voor onze relaties.
Ja. Ja. Oké, jongens, we gaan het even. We zijn al heel lang bezig eigenlijk. Het gaat hartstikke gezellig. Maar we willen toch even komen tot de point. De don'ts is eigenlijk gewoon even niks doen. Dat is eigenlijk, of de do is niks doen. En de don't is dat je te veel doet als je opeens dat geld op de bank hebt staan. Dus even laten bezinken, advies inwinnen. Ja. En dan eens gaan denken, wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Wat wil ik met mijn volgende, wil ik het aan mijn kinderen nalaten? Wat gaan we doen met dat vermogen? Maar ga eens met veel mensen praten, maar doe in ieder geval nog helemaal niks. Maak geen keuzes. Ja. Dat is een enorme goede tip.
Ja, ik denk ook dat bijvoorbeeld als nou de verkoopprijs niet echt in de krant heeft gestaan, misschien doe je er ook wel wijs aan om dat nog even een beetje voor je te houden.
Zeker.
Want veel mensen zullen je opeens als de beste suikeroom gaan beschouwen.
Ja.
En je wordt eigenlijk de bank van de familie. Misschien heb je daar helemaal geen zin in en je zult merken wat voor impact dat heeft op de
persoonlijke relatie
met je familieleden.
Ja, absoluut. Dat moet je zeker niet. Dat is een hele goede tip. Maar wat ik echt wel een eye-opener vond, en zo leer ik ook weer wat, is dat je tijdig die herstructurering moet aanpakken. Wat je zei, voordat je het bedrijf verkocht hebt, dat je daar fiscaal al naar kijkt, maar ook naar overdracht naar kinderen al naar kijkt, wat je dan al kan regelen om het op zo'n fiscaal vriendelijk mogelijke manier en zo'n gestructureerd mogelijke manier al pre-exit al te hebben geregeld, zodat je post-exit daar de vruchten van plukt.
Eigenlijk moet je het hele plan in de stijgers hebben staan. Naarmate het steeds concreter wordt, dat je dan eigenlijk nog aan de kleine knopjes hoeft te draaien om het te fine-tunen.
Ja.
Zodat je eigenlijk al een plan van aanpak hebt. En dan
zijn met name die compartimenten. Dat is ook weer zo'n doel. Hè? Kijk dan naar welke compartimenten je dat wil indelen.
Wat heb je al?
Vastgoed, cash, aandelen.
Niet beursgenoteerd, in de eigen onderneming.
In de eigen onderneming.
Zit al mogelijk wat vermogen.
Of een nieuw kan opzetten met je kinderen en met je kids. En dat goed financieren en zorgen dat je daar waarde creëert.
Ja, het liefste heb je eigenlijk al je kinderen laten invaren voordat je verkoopt. Hè? Dus de BOR aandelen aan de kinderen geschonken.
Ja.
Maar goed, die vooruitziende blik heeft niet iedereen. Soms kan het
en soms
ook
is het ook dat die kinderen helemaal echt niks mee te maken willen hebben. En ook het is allemaal heel persoonlijk. Hè, wat jullie doen. En een enorme vertrouwensrelatie. Hè?
Dat is hetgene wat we nastreven, ja.
Ja, ja.
Maar je kunt ook wel zien dat de impact die het heeft van opeens zeer vermogend worden, dat je heel goed gaat nadenken van, nou, wil ik mijn kinderen daar wel direct aan blootstellen? Hè? Nou, behouden zij wel uitzicht op hun eigen carrière of hun eigen opleiding die ze willen voltooien?
Ja.
En als je dan vermogen aan die kinderen wilt overdragen, zul je dat waarschijnlijk eerst met behoud van zeggenschap willen doen.
Ja, zeker.
Zodat je de kinderen daarin kunt meenemen en begeleiden in het hebben van investeringen, het hebben van beleggingen.
Ja.
Zodat ze ook wennen aan het feit dat beleggingen ook wel eens kunnen dalen.
Ja, nee, absoluut, absoluut. Nou, enorm bedankt voor deze insight. En we hebben nog een vraag in onze inbox volgens mij.
Tech M&A Insider Inbox.
Ja, we hebben nog een vraag binnengekregen van Chantal. Achternaam laat ik als altijd weer achterwege. En dit is eigenlijk een beetje bijna al beantwoord, maar we gaan hem toch stellen aan jullie. Aan het panel, zullen we zeggen. Beste Tech M&A Insider, ik heb net mijn bedrijf verkocht. Ik was mede aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouder, zet ze nog bij tussen haakjes. En ik wil graag een deel van mijn vermogen achterlaten aan mijn kinderen, waar we het net over hadden. Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Dus deze Chantal heeft niet vooraf dat gestructureerd. Is dat dan toch nog een tip van jullie?
Ja, nou, Chantal die kan natuurlijk van alles doen. Maar als we ervan uitgaan dat haar aandeel al verkocht is, hè, dus liquide is, zou ze dus schenkingen kunnen doen.
Ja.
En dan is ze gebonden aan de vrijstellingen die er zijn. Maar je kunt ook boven de vrijstelling schenken.
Wat is nu de schenkingsbelastingdruk?
De huidige schenkingsvrijstelling is €6.035. Dus dat is bescheiden.
Ja, dat is bescheiden, ja.
Maar daarboven zou je dus een bedrag van €138.000 kunnen schenken. En dan betaalt de begiftigde 10% schenkbelasting.
Oké, okay. Ja. Dat is nog te overzien.
Juist. En zij zegt, ja, ik wil het graag achterlaten. Dus ze suggereert eigenlijk dat ze het dan zelf niet meer is. Ja, dat zal ze dan door middel van een testament kunnen doen. Maar gewoon ook het Nederlandse erfrecht houdt ook al in dat het naar de kinderen zou vererven. Dus,
en dan is het ook weer belasting betalen.
En dan is het belasting betalen, ja. En dan gelden natuurlijk dezelfde tarieven. Dus boven een bedrag van 138.000 betaalt het kind 20%.
Ja.
Dus
ja.
Waar doe je goed aan? Je doet er goed aan door dat vermogen gefaseerd over te hevelen naar die kinderen. En dan telkens bijvoorbeeld die eerste schijf te benutten.
Want dat scheelt 10%.
Dat scheelt 10%.
Ja, dus bij leven eigenlijk gewoon schenken, niet wachten op het testament.
En ik zeg dan altijd wel van, nou ja, ga dan met het kind in gesprek en zorg ervoor dat dat vermogen wel belegd wordt. Want het moet natuurlijk wel blijven renderen. Want als zij het vervolgens op een spaarrekening zet en het rendeert niet, ja, dan had je het beter zelf voor haar lucratief kunnen beleggen. En met wellicht een hoger rendement behalen, waardoor ze ook meer erft.
Nou, hartstikke goed beantwoord. Maarten, hier nog een tip bij of heeft Bart het allemaal gecoverd?
Nee, ik hoorde het woordje beleggen weer voorbij komen, dus mijn onderdeel is wel weer geraakt.
Ja, precies, we hebben altijd Maarten nodig. Jongens, hartstikke bedankt voor jullie komst. Luisteraars, enorm bedankt voor het weer luisteren naar deze Tech M&A podcast. En zoals altijd, geef heel veel sterretjes en word abonnee op onze fantastische podcast. Als laatste wil ik nog bedanken onze platformpartners Computable, natuurlijk voor al je technieuws en Immerse, een fantastisch innovatief platform waar je al je innovatieve nieuws kan vinden. Allemaal weer bedankt en tot ziens. Bye bye. See you next time.
Meer weten over Tech M&A en onze insiders? Kijk op insiderpodcast.nl. De Tech Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in Tech M&A.